Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22. De te zingen psalmen, psalm 28, vers 6. Psalm 9, vers 1, 2 en 11. Psalm 23, vers 3. Psalm 66, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22. De te zingen psalmen, psalm 28, vers 6. Psalm 9, vers 1, 2 en 11. Psalm 23, vers 3. Psalm 66, vers 8. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 24. Zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. En wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 28, het zesde, dat is het laatste vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. Red Heere, u Israël uit al het woeden. Geef zegen aan uw erf en wijd uw volk. Verhef zijn eeuwigheid. Dat is het zesde, het laatste vers van Psalm 28.
Thank you.
vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het 10e hoofdstuk. De schriftlezing in dit middaguur vindt u in 1 Korinthe 10 en daarvan de versen 1 tot en met 22, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, der Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik wil niet, broeders, dat gij ontwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderven. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van een afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende, zegene is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat wij breken is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet diegenen die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren, zijn wij sterker dan Hij.
God, moedig ons voor het heilige aangezicht des Heren in de gemeenschappelijke gebed. Eeuwig en almachtig, heilig wezen aller wezens. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, als we ook aan de middag van deze aan u gewijde en geheiligde rust en sabbatdag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, om te ontvangen wat wij missen en om verlost te worden van hetgeen wij niet moeten hebben. Heren, en daar ligt toch alles in geklaagd. We hebben zonden die ons slepen, voortslepen, allemaal voortslepen, naar een eeuwige nacht en we missen het leven met u. En Heren, daarom mag ook vanmiddag het gebed zijn om dat ene te ontvangen en dat andere kwijt te raken. En dat kunt gij alleen doen. Wij hebben daartoe niet de minste lust, ook niet de mogelijkheid. Heren, alles verspeeld en verzondigd in die eerste aandacht. Maar Heren, u kunt het nog geven om die tweede. Om diens wil die gij altijd hoort en die ook als een kerk gezegd heeft: al wat gij bidt in mijn naam, het zal u geschieden. Maar Heren, in die naam nu begrepen te mogen worden, ach, daar zal het toch over gaan. In die ene naam begrepen te zijn. Heren, daarin kunt gij nog verhoren. En buiten die naam kunt gij alleen maar verdoemen. Kunt gij alleen maar wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Heren, dat staat ons allen te wachten, zo wij niet van nieuws geboren zijn. En Heren, hebben we ook vanmiddag weer een ernstig woord gehoord. Woord dat ons ook vanmiddag voorkomt als een tweesnijdend zwaard, dat openlegt de overdenkingen van het hart. En Heren, wat komt er dan dichtbij, die vraag of wij u tergen? En dan moeten we zeggen: ja, we doen niet anders dan u tergen. En dan zullen we misschien niet zeggen dat wij sterker zijn dan u, maar ach, we leven wel zo alsof wij alle dingen machtig zijn, alsof wij tegen u eenmaal in het laatste oordeel zouden kunnen opkunnen, zouden staande kunnen blijven. Heren, we zeggen het niet, maar we leven wel zo. En wat komt er dichtbij? Van welke tafel eten wij eigenlijk? Van nature allen van de tafel der duivelen. Daar zitten wij mee aan met hem. Die grote zielenmoordenaar, wat een ontzaglijk woord, Heren. En dat is onze toestand. Maar nu is er in de kerk wat waarschuwt Paulus, uw dienstknecht daarvoor. Een volk dat meent iets van andere zaken te kennen en toch doorgaat in dat oude leven. En nou zegt die apostel, dat zal wel nooit samen kunnen gaan. En ook dat is voor ons een ontdekking, want als wij menen iets van dat leven te kennen, maar ons leven in doorsnee is niet anders dan opgaan in de dingen van hier en nu, dan moeten wij ook die vraag onszelf eerlijk stellen: is het dan wel waar? Is het dan werkelijk van den hemel geschied? Of hebben we onszelf bekeerd? En dat is toch zo, Heren, gevaarlijk. Dat een mens vanuit een verontrust geweten zelf gaat werken. En zichzelf op de been houdt. Zichzelf nog wat lucht geeft. Zichzelf nog wat licht verschaft. Ach, en daar zijn we ingetekend in die godsdienstige mens. Die met zoveel indrukken misschien wel overgoten. Toch nooit tot in de grond van de zaak vernederd is. Nooit onder het heilige en zoete recht des Heren is gekomen. Maar alvorens hij verloren zou moeten gaan, zichzelf heeft gered. Heren, en nou geldt het ook vanmiddag en ieder ziet toe op zichzelf. En ieder ziet toe op zichzelf. Groot en klein, hier en thuis. Welke onze toestand is voor die grote eeuwigheid. Mogen Heren u nog hartelijk dankzeggen. Dat we ook deze middag nog verwaardigd zijn op te gaan naar uw huis. Om hier uw woord en even getuigenis te horen. Maar dat we hier zo mogen neerzitten. Aan de ene kant overweldigd door het besef wat een voorrecht het is. Maar dat hebben we van onszelf niet gezocht. Om hier nog te mogen zijn. Heren, waar u onderscheid maakt waar het niet is. Dat is de eerste verwondering. Maar tegelijkertijd komt met het besef dat ook deze weldaad van ons afgeëist zal worden. En dat diezelfde weldaad tegen ons zich zal keren. Als die weldaad niet heeft gevoerd tot de weldoener. Heren, wilt u daarom geven dat wij beide beseffen mogen omdragen. De verwondering hier te mogen zijn onder uw woord en getuigenis. Maar ook het besef van de verantwoordelijkheid die wij nu hebben. Die mensen die buiten zwerven niet hebben. Nee, Heren, dan gaan we het ook verstaan dat u rechtvaardig bent. Als u ons met al die weldaden overlaat, maar onbekeerd van u zal wegstoten. Dan zal het waar zijn, daar is een diepere diepte in de hel. Voor diegenen die de weg hebben geweten en niet gegaan dan voor al die anderen. Die nooit het woord hebben gehoord. Heren, geef ook dat ons als gewicht mee dat het ons zal drukken en uitdrijven. Heren, we mogen hier nog zijn. Het woord der waarheid mag nog open gaan. Heren, zou het ook uw zegen eraan willen verbinden, ook in dit middaguur. En als het mag worden gezegd, wat het heilige avondmaal is voor uw kerk. Dat het ook in alle eenvoud zou mogen uitgaan. Heren, dan is het waar, het begrip, dat kunnen wij niet geven. Ten diepste is er ook geen begrijpen mogelijk. Maar een heldere voorstelling van zaken, Heren. Zoudt ge dat nog willen schenken? Daarmee zijn we niet bekeerd. Daarmee zijn wij niet zalig. Maar het zou toch een gemak zijn. Om het te mogen weten. Om ook in die weg gevoerd te worden. Dat een mens zal bekennen. Of dit de rechte weg is. Daarin ligt er ook een waarschuwing. Als wegen anders zijn dan ons wordt voorgesteld uit uw woord. Wij op dwaalwegen ons bevinden. Heren, zoudt ge zo nog willen werken ook in dit middaguur. In de verklaring van uw woord. En de daarop gestoelde belijdenis van de kerk. Verklaring voor ons hart. Maar zoudt ge ons hart ook willen verklaren. Voor onszelf. Wat een hart wij omdragen. Want Heren, als u toch een mens bekeert. Dan gaat u toch tonen wat voor hart daar van binnen zit. Wat dat nou voor spelonk is. Wat daar allemaal huist. Heren, en niet alleen wat daar huist. Want die zouden we er nog uit kunnen werpen als u daartoe genade verleent. Maar dat het hart zelf bedorven is. Dat de grond bedorven is. Een bedorven bestaan om te dragen. Heren, dat is toch bij het licht van uw geest wat iedere ontdekte ziel gaat zien. Tot in de grond bedorven. En uit ons geen macht en lust. Om eruit op te staan. Onszelf daarvan te verlossen. Het te reinigen. Of hoe dan ook het kwijt te raken. Heren, maar die gans machteloze en hulpeloze. Die gaat al roepen. Die brengt gij tot dat waarachtig schreeuwen. Oh, en dan maakt het niet meer uit. Dan maakt het niet meer uit of de woorden goed gekozen zijn. Dan is het maar één grote schreeuw van gemis Dat uit het hart opklimt tot voor uw heilig aangezicht. Oh, dat kan die ziel ook niet geloven. Want die denkt, daar zal God wel geen oor aan verlenen. Maar dan komt er toch een moment in het leven van uw kerk. Dat ze gaan opluisteren uit Psalm 51. Dat daar nu uw welbehagen ligt. In dat kennis nemen van dat gekerm. Van een volk dat zichzelf niet helpen kan. En mochten wij daarbij gevonden worden. Nu ligt in die hulpbehoevendheid op zich geen grond voor de zaligheid. Maar het is wel de weg waarin u al uw volk brengt. Om ze daaruit te verlossen met een eeuwige verlossing. Heere, maak ons allen bekend met deze zaak. Bewaar ons voor de woorden godsdienst. Woorden als kastelen. Om daarin te wonen. Maar daarin niet voor u te kunnen bestaan. Maak het nog eens tot zaak voor ieder van ons. Hier in Vriezenveen. Waar ook deze middag over de rond der aarde nog de prediking mag uitgaan. En dat alles om Jezus. Amen. De gemeente aan de orde van behandeling is de 29e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. En de vraag en antwoorden 78 en 79. Wij noemden u zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus. Dat zijn de vragen en antwoorden 78 en 79. De vraag en antwoord 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag en antwoord 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Christus spreekt niet al zo zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigde lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns ware lichaam en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover de lezing van zondag 29. Geliefde, wij wilden daarboven uitschrijven omhoog de harten boven de prediking van zondag 29, deze woorden omhoog de harten, twee gedachten, staan we stil bij de vraag: waar wordt het heilig avondmaal gevierd? Waar? En ten tweede, Waartoe? Omhoog de harten. De vraag allereerst, waar wordt het heilig avondmaal gevierd, gehouden? Waar? De tweede plaats, waartoe wordt het heilig avondmaal gevierd, gehouden? Waar en waartoe? Maar eerst willen we nog samen zingen van Psalm 9... 1, 2 en 11. Psalm 9. En daarvan het eerste, tweede en elfde vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven. Lof en eer mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Ik zal u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o allerhoogste lof ontvangen. Zing den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor alle volken horen, het psalmgezang zijn daden horen. 1, 2 en 11 van psalm 9. Gemeente, waar wordt het heilig avondmaal gehouden? Waar? Ja, u zegt overal, in alle kerken, over de gehele aarde, in alle tijden. Overal. Ja, en toch niet helemaal precies goed, dat antwoord. In zekere opzicht wel. En toch. Misschien dat een ander wat dieper nadenkend zegt, ach ja, natuurlijk alleen in die kerken waar de grondslag zuiver is. Laten we zeggen alleen in de rechtzinnige kerken, natuurlijk niet in de vrijzinnige kerken. Daar wordt in waarheid niet het avondmaal gevierd. Dat antwoord is ook niet helemaal precies goed. In zekere opzicht wel waar, maar toch. Misschien zegt een derde, ja, ik begrijp het al natuurlijk. Waar dat ware volk van God is. Waar Gods volk is, daar wordt in waarheid het avondmaal gehouden. En dat is ook wel in zekere opzicht waar. Maar toch ook niet precies waar. Het antwoord. Waar wordt het heilig avondmaal gehouden? Waar? Het antwoord in de hemel. In de hemel. U zegt, ja, Openbaring 19, zegt u. Openbaring 19. Daar wordt immers gesproken over de bruiloft van het lam. En daarmee verbonden een avondmaal. Het avondmaal van de bruiloft des lams. Ja, dat wordt eenmaal in de hemel gehouden. Ja, dat is waar. Bedoelt u dat dan? Nee. Nee, dat bedoel ik ook niet. Want dat is feitelijk geen heilig avondmaal daar. Daar in die heerlijke toekomst van Gods kerk zal inderdaad plaatsvinden het avondmaal van de bruiloft des lams. Maar dat zal de volkomen gemeenschap zijn van Gods kerk met Christus. Is dat geen heilig avondmaal? Nee, want dat is een sacrament en dat zal daar niet meer zijn. Daar zijn geen sacramenten meer nodig. Daar zijn geen middelen tot versterking meer nodig. Want daar is geen geloof meer dat versterkt moet worden. Daar is het geloof overgegaan in aanschouwing. Alle middelen weggevallen. Nee. Wat is het antwoord dan? Het heilige avondmaal nu wordt in waarheid gehouden in de hemel. We zullen samen luisteren naar een gedeelte uit ons avondmaalsformulier, gemeente. Dat is dat gedeelte, u kunt het zelf ook nalezen, mag u ook nu doen. Aan het einde van de onderwijzing. Dat gedeelte dat uitloopt op de nodiging. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Wat staat daar? Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn hangen. U weet wat dat betekent, niet met je harten aan die tekenen van brood en wijn gehecht zijn. Laat ons daar niet aan blijven hangen, maar dan komt het. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns vaders, zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de enzovoort. Genoeg U heeft het gehoord. Aan het einde van dat formulier, voor de viering, wordt dus gezegd: laat ons met onze harten niet blijven hangen aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar laat ons onze harten opheffen, hoe hoog? Tot in de hemel. Want dat staat er toch. Onze harten opheffen. Opwaarts in de hemel verheffen. Waar Christus Jezus is. Dat heet van ouds het sursum corda. Dat betekent omhoog de harten. Naar boven de harten. En dat is ook wat ons avondmaalsformulier zegt. Die harten moeten dus omhoog, opwaarts, tot in de hemel. En daarom zeggen wij, waarachtig avondmaal, wezenlijk avondmaal, wordt gehouden, wordt gevierd in de hemel. Waar het hoofd van de kerk is Christus. Dus dat is kort gezegd de zaak. Het hart moet bij het hoofd zijn. Hoort u? Het hart moet bij het hoofd zijn. In de hemel zijn. Het hart bij het hoofd. Waar wordt het heilig avondmaal gehouden? In de hemel. Onze harten moeten zijn bij hem die daar naar zijn lichaam en geest aan de rechterhand van zijn vader is, zo hoog. Verhef dan uw harten. En niet, gemeente, het omgekeerde. Het omgekeerde. Ja, het omgekeerde. Niet dat hij, Christus, met zijn lichaam afdaalt naar ons, om zo met zijn lichaam in ons midden te zijn. Dat is precies het omgekeerde. Voelt u dat? Ik zeg u, onze harten moeten bij het hoofd zijn in de hemel, waar hij naar zijn lichaam en geest bij zijn vader is. En niet omgekeerd dat hij met zijn lichaam afdaalt tot ons, om zo met zijn lichaam in ons midden te zijn. U zegt, maar wie zegt dat dan? Ja, wie zegt dat dan? Nu, daar gaat die catechismus zondag over. Dat zegt de Rooms-Katholieke Kerk. Die zegt precies het omgekeerde. Die zegt, de Heer Jezus, zijn lichaam komt als het ware uit de hemel hier bij ons. We hebben dat geleerd, kinderen. Moeilijk woord, weet je het nog? Als een leer van de transsubstantiatie. Wat betekent dat? Dat de Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat brood en wijn, wanneer de priester de zegen uitspreekt, werkelijk, wezenlijk overgaan in lichaam en bloed. De priester heeft de al in de hand. Wat is dat, de al? Dat is plat stuk gebakken meel. De priester heeft die al in de hand. En als hij dan die zegenbrede uitspreekt, die zegenbrede, dat doet hij in het Latijn. Maar u kent het in onze taal ook wel. Hè? Dit is mijn lichaam. Als hij die woorden uitspreekt, dan gelooft Rome dat op datzelfde ogenblik dat brood geen brood meer is, maar lichaam. En als hij hetzelfde doet met die beker vol wijn, dan gelooft Rome dat op datzelfde ogenblik als die priester die zegen uitspreekt, dit is de beker met mijn bloed, dat ook werkelijk die wijn bloed wordt. Onbegrijpelijk. En zeer goddeloos. Maar dat is wel de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Tot op deze dag en uren. De leer van de overzetting. Trans is overzetten van de substantie, van de materie, van brood in bloed en wijn. In bloed en lichaam. Wijn en brood worden bloed en lichaam. Het wezen wordt veranderd. En dat is een verschrikkelijke leer. God onterende leer. En het is ook niet te zeggen, hoewel je dat misschien ook zelf kunt begrijpen, hoe dan ook een priester wordt gezien in de Rooms-Katholieke Kerk. Dominee Kersten citeert in zijn catechismus op deze zondag, meen ik, een of andere pater Timmermans uit de eerste helft van de vorige eeuw. Die heeft gezegd van de priester, nou ja, die priester is dan wel niet zo machtig als God, maar oneindig veel machtiger dan alle mensen op de wereld. Die priester, die kan God maken. Maar ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen. Een schepsel dat de schepper maakt. De woorden te spreken waardoor brood lichaam van Christus wordt. Een gruwelijke leer, ja. En daarmee verbonden ook veel bijgelovige praktijken. Want ja, als mensen geloven dat die al nu het lichaam van Christus is, dan worden er ook allerlei bijgelovige kenmerken aan toegedicht. Bijvoorbeeld dat die al beschermende of zelfs genezende kracht heeft. En nog veel meer bijgelovigheden genoeg. De leer van de transsubstantiatie. Dat het wezen van brood en wijn overgaat in lichaam en bloed. Dat betekent dat hij met zijn lichaam bij de mens is. Het wordt hier afgewezen in zondag 29 heel duidelijk. En verderop in zondag 30 weet u ook heel scherp veroordeeld. Dat zeggen we ook vanmiddag eerlijk na. Het is een vervloekte afgoderij. Wat ik erbij wil zeggen, is dat Luther, die zich aan de Rooms-Katholieke leer heeft ontworsteld, in dit opzicht toch ook een dwaalleer heeft verkondigd. En ook dat leren de kinderen op de catechisatie. Daarom kijk ik toch even ook naar mijn oude leidingscatechisanten, of ze het nog weten. De leer van de consubstantiatie. Luther zegt dan niet dat brood lichaam wordt, dat zegt hij niet. Maar hij zegt iets anders. Dat lichaam van Christus komt bij dat brood. Kom betekent ook met of samen. Dus het lichaam van Christus komt bij dat brood. En ja, dat vermengt zich daarmee, zoals dat beeld gebruikt hij zelf. Zoals het vuur het ijzer doorgloeit en doortrekt, zo doortrekt het lichaam van Christus het brood. En zo doortrekt zijn bloed de wijn. Het wordt er dus bijgevoegd. Maar ook Luther zegt, als het avondmaal gevierd wordt, is Christus naar zijn lichaam bij degene die avondmaal houdt. Daarin stemt dus Luther toch overeen met Rome. Beide leren de lichamelijke aanwezigheid van Christus in brood en wijn. En beide moeten wij ver van ons leggen. Het haalt Christus uit de hemel. Het verkondigt dat hemelvaart niet waar is. Hemelvaart niet waar, nee. Want als Christus zegt, ik ga heen, dan zegt Rome, ach, eigenlijk niet helemaal, want hij komt met zijn lichaam ook weer terug. Ik ga heen, zegt hij. Met zijn lichaam hebben de discipelen hem ten hemel zien varen. De hemelvaart wordt ten diepste ontkend. En voorts, ik heb het gezegd, in Rome wordt natuurlijk gesproken van een vreselijke afgoderij. Dat je dan niet alleen, het is vreselijk, zegt dat je lichaam van Christus kunt maken, maar dat je dat ook nog eet. De catechismus wijst het dus af, laten we dat samen lezen. Wordt dan brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? U begrijpt nu die vraag stellen. Antwoord nee. Nee, en dan wordt er een verwijzing gegeven naar de doop. Bij de doop is dat toch ook niet zo dat dat water bloed wordt. En dat dat bloed dan dat kind reinigt of die volwassene reinigt van de zonde. Nee, nou bij het avondmaal is het al niet anders. Nee, gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt. Nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Duidelijke afwijzing van de leer van de transsubstantiatie, oftewel de wezensverandering. En daarbij begrepen ook de afwijzing van de leer van Luther over de consubstantiatie, dat het lichaam van Christus bij het brood is. En misschien heeft u zich dat niet gerealiseerd, maar een van de redenen dat wij hier als gemeente van de herstelde hervormde kerk bij elkaar zijn, is ook daarin gelegen. Dat wij destijds hebben gezegd, een belijdenis die deze opvatting van Luther tot de zijne, maar kunnen wij niet delen. Kunnen wij niet delen. Afwijzing die ook doorwerkt in ons kerkelijk leven. Daarom zijn wij ook hier als herstelde hervormde gemeente. Het is ook daarmee te maken met de afwijzing van de avondmaalsopvatting van Luther. De catechismus gaat dan verder en zegt, nou, dit mag duidelijk zijn dat wij die opvatting niet delen. Maar het is natuurlijk wel waar dat het sacrament zo genoemd wordt. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat brood wordt wel lichaam genoemd. En die wijn wordt wel bloed genoemd. En u voelt al wel dat daaruit dus een tweede vraag voortvloeit. Maar waarom gebeurt dat dan? We zouden, dat willen we niet, want we willen niet oneerbiedig zijn, maar we zouden bijna kunnen zeggen, ja, maar heren, waarom heeft u dat dan zo genoemd? Het geeft zoveel verwarring. Waarom heeft u dat dan gedaan? Want ja, gemeente, daar moeten we even bij stilstaan. Het is dus wel gebeurd. En ik wilde, als u dat goed vindt, terzijde nog een vraag beantwoorden die ook bij u leeft, dat weet ik. Ik hoorde ook van een uur niet zo lang geleden de vraag, ik begrijp dat niet, dat Gods kinderen als een Luther, en er zijn nog zoveel anderen te noemen, dat Gods kinderen ook dwalen. Hoe kan dat toch? Hoe kan het toch dat Gods kinderen ook dwalen? En dat is inderdaad een ontzettend punt. Want Luther is een kind van God. Toch dwaalt hij in het stuk van het heilige avondmaal. In het boek van James Durham, ik weet niet of u dat kent, opdat de bediening niet gelasterd worden. Dat is een boek dat gaat over ergernis en verdeeldheid in het kerkelijk leven. En dat zouden wij eigenlijk allemaal moeten lezen. Het is niet zo eenvoudig, maar het bevat een schat aan waarheden, schrijft hij hier ook over. En hij zegt dan ronduit, alle kinderen van God liggen open voor in beginsel iedere dwaling. Ja, dat is een uitspraak. Al Gods kinderen liggen open voor dwalingen. Luther heeft gedwaald. Zwingli weer een ander opzicht. Ook wij dwalen. Veel dingen zullen wij niet weten, maar iedere keer, ik zeg het u ronduit, gemeente, als er ambtsdragersverkiezingen zijn, dan denk ik, nee, alzo spreekt Gods woord niet, wij dwalen daar ook in om mensen, mannen, die geroepen zijn door de Heere na zoveel jaar uit het ambt, als het ware, te zetten, te plaatsen. Dat heb ik in de Bijbel nooit gelezen. En zo zouden meer te noemen zijn. Nu is het niet de plaats en gelegenheid om daarover uit te weiden. Ik wil alleen maar zeggen dat in kerken ook van rechtzinnige snitten bij Gods kinderen wel degelijk dwaalleringen zijn. En het heeft alles te maken met het vleeselijk bestaan dat de mens omdraagt. En dat open staat voor iedere dwaling. Daar heeft Durham gelijk in. We kunnen daar nu verder niet op ingaan, maar het is wel gezegd. En als ik dan een ogenblik nog mag kijken naar Luther, dan zeg ik ook van hem wat ik in het algemeen als waarheid heb mogen leren zien. Namelijk dat kinderen van God ook kinderen van hun tijd blijven tot op zekere hoogte. Kinderen van God ook kinderen van hun tijd. En dat Luther, die zo van jongs af aan vertrouwd is geweest met dit sacrament van Rome, waarin met geloof dat Jezus werkelijk met zijn lichaam aanwezig is, dat Luther, naar de mens gesproken, zich daar niet aan heeft kunnen ontworsten, dat zal voor een ieder die zichzelf enige mate kent niet vreemd zijn. Hij heeft zich eraan ontworsteld, maar niet geheel en al. Die lichamelijke aanwezigheid kon hij niet prijsgeven, wilde hij ook niet. Kind van zijn tijd, maar daar komt bij Luther nog wat bij, dat wil ik ook met nadruk gezegd hebben. Luther was een man van het woord. En dan mocht je van Luther nooit iets van dat woord afdoen. Dat woord, dat moet u laten staan. Dat schrijft hij ergens. Laat dat woord staan. En wat stond er nou voor Luther in vlammende letters opgetekend in Gods woord, wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft in de avond voor zijn sterven. Daar in de paaszaal. Dit is mijn lichaam. En toen had de Heer Jezus een stukje brood in zijn hand. Dit is mijn lichaam. En dan zegt Luther, dat staat. En ik durf dat niet. En ik wil dat niet veranderen. Dat staat. Dat is mede de oorzaak van zijn dwaalleer. Dat hij de lichamelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament. Geen enkele reden om hem daarmee vrij uit te laten gaan. Dat is zeker niet de bedoeling van mijn woorden, maar dat u enigszins begrijpt hoe een mens, een kind van God, toch hiertoe kan komen. Misschien mag ik het niet zeggen, maar ik zeg het wel. En toch zou ik liever met zo één afreizen naar de eeuwigheid, dan een ander die het zuiver leert, maar van het leven niets kent. Dit is mijn lichaam. En de Heer Jezus zegt in Johannes 6, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Ziet u wel tegen Rome, daar staat het toch. Mijn vlees, mijn bloed. Wat is daarop uw antwoord? Het antwoord van onze kerk is dit. Dat wij het woord ook laten staan. Het woord laten staan. Niet de letters, maar het woord. En ik denk, we hebben het samen ook gelezen uit 1 Korinthe 10 vanmiddag. Ik denk dat u dat met mij weet en nog misschien wel beter weet. Dat heel vaak in de Bijbel er beelden worden gebruikt om een zaak te verduidelijken. Een beeld, als ik vanmiddag zeg dat de Heer Jezus zichzelf deur noemt. Ik ben de deur. Dan denkt geen kind in Vriezenveen dat hij echt deur is die je open en dicht kan doen. Iedereen begrijpt dan. Hij wil zeggen, ik ben als het ware een deur. Door mij is het toegang tot het hart van de Vader. En als hij zegt, ik ben het hemelse brood, dan begrijpen wij dat hij daarmee wil zeggen, mij heb je nodig om gevoed te worden tot het eeuwige leven. En als hij zegt, ik ben de ware wijnstok, dan begrijpen wij allemaal dat hij geen wijnstok is, maar dat hij daarmee wil zeggen, zoals de ranken verbonden zijn met de wijnstok en haar sappen daaraan ontlenen, zo zijn Gods kinderen met mij verbonden en worden zij bediend uit mijn kracht en liefde. Beeldspraak. We hebben gelezen over de steenrots, Christus, die volgde het volk Israël in de woestijn. En wij verstaan dat is een geestelijke zaak die hiermee wordt bedoeld. Niet een echte rots die achter dat volk aantrekt. Christus wordt daarmee vergeleken met een steenrots. Geliefde, het is een beeld. En heel eenvoudig mogen wij het zo verstaan. En daarmee doen wij Gods woord recht. Houden wij hemelvaart voor wat het werkelijk is, de lichamelijke en hemelopneming van Christus. Dan verstaan wij het heilige avondmaal. Dan verstaan wij zijn vlees en bloed. Dan verstaan wij Christus als het voedsel. Zoals brood en wijn voeden, zo voedt Christus zijn kerk. Maar ik het is heel eenvoudig zeggen. Christus is het voedsel van zijn kerk. Christus is het voedsel van zijn kerk. Dat leren wij in onze tweede gedachte. Waartoe het heilig avondmaal wordt gehouden. Wij weten nu waar. Nee, niet het lichaam van Christus op een of andere wijze hier beneden bij de avondmaalsgangers, maar omgekeerd de harten van Gods kinderen opgeven, waar hij lichamelijk aanwezig is. En dan is het waar. Dan zijn ze bij het lichaam van Christus. Maar zij zijn er met hun harten. Omhoog de harten, sursum corda. Daarboven de harten waar Christus Jezus is. Aan de rechterhand zijn hemelse vaders. Om daar met het hart hem te genieten. Daar met geloofsarme hem te omhelzen. Dat leer ik. Niet van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat leer ik niet van Martin Luther. Leer ik ook niet van Zwingli. Die is doorgevloeid naar de andere kant. Die heeft van het heilige avondmaal gemaakt een gedachtenismaaltijd. En ik ben bang dat veel mensen in onze kerk niet anders denken. Dan is heilige avondmaal alleen maar een terugdenken aan hetgeen ooit aan het kruis van Golgotha is geschied. Dat is rijk, dat is groot, maar dat is niet precies wat het avondmaal bedoelt. Dat is maar niet terugdenken. Het is meer. En dat heeft ons Calvijn weer gegeven. Gegeven dat te mogen verstaan wat God in zijn woord leert. Van hem komen ook die woorden. Wellicht weer van een ander ontleend, dat weet ik zo niet. Omhoog de harten. Calvijn heeft ons erbij bepaald, het avondmaal wordt gevierd in de hemel. Die harten moeten niet blijven hangen aan de uiterlijke dingen, maar opwaarts verheven worden, opgeheven worden tot Christus. Om met hem gemeenschap te hebben, om met hem gevoed en gelaafd te worden. En om door hem ook verzekerd te worden. Daartoe wordt het heilig avondmaal gegeven. En daarmee is ook uitgelegd waarom dat brood dat Christus in zijn hand houdt lichaam wordt genoemd. En waarom die wijn bloed wordt genoemd. Omdat beide willen zijn voedsel. Brood en wijn is voor het lichamelijke, dat is nu het lichaam en het bloed van Christus voor het geestelijke leven van zijn kerk. Onze tweede gedachte, zei ik, en ja, dan gaat het dus over die tweede zaak die aan de orde wordt gesteld in zondag 29. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Waarom? Het antwoord is niet zonder grote oorzaak, dus daar heeft de Heer een hele bijzondere reden voor. En wat is die reden dan? Deze. Dat het lichaam van Christus, zijn persoon, zo moet u dat begrijpen, voedsel is en versterking is. Voedsel en verzekering. Dat zegt dat lange antwoord in twee woorden samengevat. Om te leren dat Hij het voedsel is van de kerk en de verzekering van de weldaden die hij verworven heeft. Laten we het samen toezien. Het gaat dus om zorg voor de ziel. Daar besteedt de Heere zoveel aandacht aan. Hij heeft zijn kinderen lief met een eeuwige liefde. Hij zoekt ze op in de tijd en verenigt ze met Christus. En dan gaat hij ze ook verder voeden en laven en voortleiden. Hij geeft zoveel zorg aan zijn kinderen. En bij die uitnemende zorg hoort ook het heilig avondmaal. Geliefde, de ziel heeft voedsel nodig. En ik hoop dat u dat vanmiddag nou eens vast wilt houden. Ook de kinderen, al begrijp je het misschien niet zo heel erg, toch wil ik dat je dat vasthoudt. De ziel heeft voedsel nodig. Geliefde, zorg voor het lichaam is er volop. Ik meen dat het alleen maar meer wordt. Het is zelfs al zo als ik spreek over de zorg. En dat hoort u tegenwoordig wel meer. Het is niet zo best gesteld, zeggen ze dan, met de zorg. Dan begrijpt iedereen dat het gaat om de zorg voor je lichaam. Iedereen denkt dan aan ziekenhuizen, artsen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen. Alles wat zo te maken heeft met het lichaam en ook met de psyche van de mens. U hoeft het niet eens meer uit te leggen. En dat is opvallend. Op zich is dat al heel ontdekkend als wij spreken over de zorg, dat we dan allemaal denken aan de zorg voor het lichaam. Dat zegt al heel veel. Ik heb voor mezelf wel eens gedacht dat in de val in het paradijs ten diepste dit gebeurd is. Daar zijn we onze ziel kwijtgeraakt. Nee, niet letterlijk, dat weet ik ook wel. Maar dat is nou een gevallen mens, hè? Die leed alsof die geen ziel heeft. En ik denk dat we hier de diepste nood peilen. Alleen maar lichaam. En vooral onze tijd openbaart zich dat zo sterk. Het is allemaal lichaam. De schoonheid, het welbevinden, de gezondheid van dat lichaam. Daar gaat zo bijna alles om. En kijkt u maar in uw eigen huis rond en bezie uw eigen leven. Maar dan zult u het ook vanmiddag moeten toestemmen. Daar gaat onze aandacht naar uit. En dat is heel typerend. En dat is in de val in het paradijs gebeurd, ja. Daar zijn we onze ziel kwijtgeraakt. Niet echt, want die hebben we. Dat zullen we ook eenmaal gaan zien. Maar dan zal het te laat zijn. We zijn alleen maar lichaam. We zijn alleen maar lichaam. Geen zorg voor je ziel. Geen zorg voor je arme, voor de eeuwigheid geschapen ziel. En dat is het leven der mensenkinderen. Het is uiterlijkheid. Tot en met aan de avondmaaltafel toe. Laat ons dan aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn niet blijven hangen. En dat is niet zomaar gezegd, want Calvijn weet als geen ander hoe een mens hangt aan de uiterlijkheden, ook in de kerk. De zondeval is een veruitwendiging van de mens. Hij is zijn ziel kwijtgeraakt, maar die krijgt hij in die grote godsontmoeting terug, om dan eeuwig als een onbekeerde ziel in die nacht der nachten weg te zinken. En dat is de waarachtige bekering, dat ik mijn ziel terugkrijg in mijn eigen waarneming, weer een ziel heb voor de eeuwigheid geschapen. Geliefde, daar ligt het punt waar het allemaal om gaat. Al zijn zorg gaat uit naar hier en nu voor dit arme lichaam dat straks in de groeven der vertering wordt neergelegd. Ik zeg niet dat het lichaam geen betekenis heeft, maar ik zeg alleen dit. Dat het lichaam afhankelijk is van de ziel. En waar de ziel zich zal hebben weggezonden in de hel, dan zal ook het lichaam volgen. Maar als door genade die ziel met het bloed van Christus is bediend geworden, zal ook de lichamelijkheid daarin delen, in die eeuwige vreugde, om bij de Heer te mogen zijn. Ziel verloren, al verloren. Ziel gered, al gered. En dan is de prediking vanmiddag zo eenvoudig. Mag ik het dan zo zeggen, ook tegen de kinderen vanmiddag? Zorg voor je ziel. En word dan eerst bewust, ik heb een ziel. Ik heb een ziel en die gaat straks God ontmoeten. Als ik sterf, blijft het lichaam achter. Mijn ziel gaat naar God. Die hebben geschapen. Heeft. En daar zal deze ziel alles moeten verantwoorden. Kinderen, ook in jeugdjaren. Het spelen, het drinken. Het gelezen in Korinthe 10 was leven van de mensen eten, drinken, spelen. Moet je verantwoorden. Dat dat je leven geweest is. Dan zal de Heer zeggen, ach, dan heb je bij mij niks te zoeken. Want overal waar je aandacht naar uitgegaan is, dat zul je hier niet kunnen vinden. Maar al datgene wat je nooit een blik waardig hebt gekeurd, dat is hier te verkrijgen. Maar u heeft dat niet gewild, ga weg van mij. Dat een ziel, een ziel. En ik zeg, kinderen, zorg voor je ziel. Wat zul je doen? Voor je ziel. Anders de hel. De eeuwige verdoemenis. Och, dat we nou eens mochten beseffen. Wat een zorgeloze mensen we zijn. Mijn ziel moet genezen worden. Van die dodelijke kwaad. En er is maar één middel. Dat is Christus. Hoort u dat? Nee, niet mijn verontrusting is het geneesmiddel. Het is wel nodig hoor. Dat de kwaal wordt benoemd. Maar het benoemen van de kwaal is niet de oplossing. En van dat denken wij nog wel eens. Als je dan maar weet dat je zondaar voor God bent. Ah, ben ik al heel eind. Als er maar ontdekking mag wezen. Maar dan geloof ik niet dat het waarachtige ontdekking is. Een waarachtige ontdekking kan niet rusten. In de armoede. En in de verlorenheid. Echte ontdekking gaat roepen. Krijgt een mond. Gaat schreeuwen. Kan God niet aan zijn plaats laten. Geen rust meer. Hier. Geen rust meer daar. Het middel is niet dat ik een zekere liefde heb tot Gods volk. Het middel is niet dat ik graag onder het woord kom, een zuivere bediening zeer op prijs sta. Al datgene mag niet geneesmiddel worden genoemd. Alleen die lieve, zoete vereniging met die borg in het uur der liefde. De kerk kent een dodelijk tijdsgevricht. Dan liggen ze voor de poorten van de hel en dan moeten ze afdalen in de hel. Maar die kerk kent ook een uur der liefde. Als je gezegende middelaar die bloedbruidegom van de kerk komt. En al zijn heerlijke gaven uitstalt voor het oog van zo'n verdeemoedigde en verloren zondaar. Die in zijn armen sluit en met een eeuwige liefde bemint. Het uur der liefde. Voorsmaak van de eeuwige vreugde. Daar in de binnenkamer van Gods ongehouden troon. Zorg voor je ziel. En er is maar één middel. Dat is je dierbare middelaar Gods en der mensen. En buiten Jezus is geen leven. Gemeente, dat kan zo ver gaan. Oh, het kan zo ver gaan. Maar als een mens met bewustzijn niet in de armen van Christus neergezet. Als een desdoodschuldige door hem gereinigd wordt. Dan is het voor eeuwig buiten hoop. Waar dat wonder der wonder heeft mogen plaatsvinden. Dan zal ook het andere niet achterblijven. Dan wordt die ziel met Christus verenigd ook gevoed. En met wie anders gevoed dan met Christus zelf. Dat is het wonder. dan kan ik geen avondmaal vieren en houden om daarmee te laten zien in de gemeente dat ik er ook bij hoor. En dat ik ook wel lust heb om de Heere te vrezen. Maar dan kan het alleen maar zijn om voedsel. Want dan zou de weg en de reis te veel zijn. Want wie Christus heeft ontvangen, vraagt om Christus. Om hernieuwde uitlatingen van zijn eeuwige middelaarsliefde. Om vernieuwing van hetgeen hij voor zijn kerk verworven heeft. Nog eens met bewustheid te mogen horen en geloven. Wie met Christus verenigd is, vraagt om Christus. En zo is Christus niet alleen een geneesmiddel. Om mij van mijn dodelijke kwaal te verlossen. De zonde die mij naar de hel sleep. Maar is ook het voedsel om het geschonken leven te onderhouden. Daarom kan avondmaal alleen gevierd worden. Als die ziel wordt opgevoerd, als het hart verheven wordt. Naar de plaats waar hij is. Je kunt toch niet buiten Christus avondmaal vieren. Toch niet met alleen het tekenen vergenoegd zijn. Aan de uiterlijkheden blijven hangen. Maar die ziel verlangt dat Gods lam bij vernieuwing te mogen kussen. En omhelzen. En van zijn liefde verzekerd te worden. En om dat nu aan te tonen. Heeft het God behaagd. Brood zijn lichaam en wijn zijn bloed te noemen. Om daarmee de eerste plaats te kennen te geven dat hij het voedsel wil zijn voor zijn kerk. En ten tweede dat alleen in de vereniging bij vernieuwing de verzekering ligt voor Gods kinderen. Dat ik waarlijk vrijgekocht ben en zeker eeuwig bij de Heere zal mogen wonen. Voedsel. Waarmee een mens zich verenigt, op het allernauwst verenigt. Het wordt opgenomen, we hebben het de vorige keer mogen zeggen, in zijn lichaam zo één. Als eter met het voedsel wordt, zo één is dat kind van God met Christus. Daarom is dat avondmaal, het hart opgevoerd naar de hemel. Om daar die zoete zalig maken bij vernieuwing te mogen helpen. Te mogen mijnen en in zijn liefde te versmelten. Hart bij het hoofd. Om door zijn liefde verkwikt en gevoed te worden. Tot het eeuwige leven, om meer en meer bedorven te worden. Voor het leven hier en nu van alle uiterlijkheden. Waarmee een doorsteen mens zich door het leven leeft. Als eerste, Christus is zijn voedsel. En hij eet en drinkt zijn liefde. Als zijn hart bij het hoofd mag zijn. Maar uit die vereniging vloeit nog wat voort. Namelijk de verzekering, juist wanneer die ziel weer met Christus verenigd is, dan wordt hij ook verzekerd van zijn aandeel in Christus. Deel te hebben aan zijn persoon. En van daaruit ook deel te hebben aan zijn gaaf. Gemeente, ik moet het helder voor ogen stellen. En ook vragen, volk van God. Kent ge zulke avondmaalsgang? Niet alleen dat ge in de voorbereiding verwaardigd werd. Om hier aan te mogen zitten. Dat is groot, de meester roept u. Ja. Maar ook bij die meester gebracht, och het is één. De meester is daar en hij roept u. Maar het is twee, om ook bij die meester te mogen zijn. En dan wordt het hart losgemaakt van de uiterlijke dingen. En dan kan maar een ogenblikje zijn dat het hart wordt opgeheven. Dan is die ziel in de hemel, waar Christus Jezus is, aan de rechterhand des Vaders. Als die grote pleitbezorger van de kerk. Die altijd voor zijn kerk bidt. Dan mogen ze een ogenblikje vertoeven. Bij die persoon des middelaars. In de hemelse heerlijkheid. En dat is nou voedsel voor de kerk. Dat bederft hem meer en meer voor de wereld. En daaruit wordt ook de verzekering ontvangen. Voor eeuwig mijn kind. En dan wordt bij vernieuwing
een wegzinken gekend in de bloedwonden van Christus. En bij vernieuwing bediend te worden met zijn hartebloed. Zoals de catechismus dat zo schoon uitdrukt. Al had ik in eigen persoon de wet van God gehouden. Al had ik in eigen persoon aan het vloekhout des kruises gehangen. Zo zeker het eeuwige leven te zullen ontvangen. Zo zeker de vergeving der zonde mijn deel. In die vereniging met Christus wordt die ziel niet alleen gevoed en verkwikt tot het eeuwige leven, maar ook verzekerd deel te zijn van de Zoon van God, een aandeel in hem te hebben en ook te delen in al zijn weldaden, al had ik in eigen persoon geleden en alle gehoorzaamheid getracht. Dat is avondmaal. Bij het gezegende hoofd in de hemel te mogen verkeren. En op dat ogenblik wordt het waar. En die het weet, die weet het. En die mag het dan ook zingen. Gij zalf mijn hoofd. Gij doet mijn beker overvloeien. Begin van de eeuwige vreugde. Daar gesmaakt. We willen er samen van zingen. Psalm 23. Het derde vers. Gij zalf mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Zalig goed, mij door uw gunst gegeven. Verlaat mij niet, maar volg mij al mijn leven. Wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 23. Mijn hart is van nature zo zwaar, dat het nooit in de hemel zal kunnen komen. Zo zwaar. Mijn hart. Waarom? Omdat mijn hart vol is van zonde. En wat is zonde dan? Hangen aan de uiterlijke dingen. Mijn hart vol van zondezin. Vol van wereldmin. Zin om te zondigen. En de wereld lief. Dat is mijn leven. En daarom is mijn hart zo zwaar. Zwaar van de zonde. En kan nooit verheven worden. Maar blijft hier. Gehecht aan de uiterlijke dingen. Aan de begeerlijkheden van deze wereld. En met zo'n hart gaan wij allen verloren. Want een hart vol van zonde. Dat weegt. Dat weegt zo zwaar. Dat gaat niet omhoog. Gaat alleen maar naar beneden. Iedere dag dat ik langer leef, kom ik dichter bij de hel. Een hart zo zwaar van zondemin. Zo zwaar van wereldzin. Is gedoemd om te eindigen. In de buitenste duisternis. Want dat is eeuwig zakken. Steeds verder wegzakken. In Gods ongehouden toren en gramschap. Geliefde, want aan iedere zonde hangt de hel. Dat is mijn leven. Nee, niet omhoog de hart. Naar beneden de hart. Dat is ons leven. Dat is de ontdekking. Dat ik zo'n hart omdraag. Zo zwaar. En weet u dan wat er gebeurt als dat beleefd wordt, hoe zwaar je hart is? Dan kan ik nooit naar de hemel. Nooit meer. Dan val ik er voor eeuwig buiten. Een hart vol van uiterlijkheden. Geen geestelijke zaken. Ik weet niet van God. Ik weet niet van de eeuwigheid. Ik weet niet van mijn arme ziel voor die eeuwigheid geschapen. Ik weet niet, maar bid daarom kinderen, ouderen, om dat ontdekkend licht, dat je het gaat zien. O God, ik heb een ziel. En er komt een eeuwigheid en ik ga u onder ogen komen. En dan, o al mijn vuile zwarte zon, dan wordt het nood. En dan gaat ge voor het eerst uw hart opheffen. Nee, dat kan in de hemel niet komen. Maar het hart opheffen wil zeggen, het wordt een schreeuwen om God, een onbekende God. Schreeuwen om van die God geholpen te worden. Een hart opheffen. Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zul je het doen? Een hart zo zwaar. Een hart dat gaat zien buiten de hemel. En er nooit, nooit in. Een hart dat wel probeert zich van die zonde last te ontdoen. Heen uit en dit niet meer en dat niet meer. En dan kan er een tijd gaan, denk ik, nou gaat goed. Dat gaat goed, dat gaat naar de hemel. Maar als één zonde weer gaat wegen, dan gaat nooit meer naar de hemel. Ter helle moest ik varen, dat heeft diezelfde Luther gedicht. Toen hij mocht weergeven zijn zielenworstelingen. Aan het einde gekomen aan al zijn werken. Ja, ik eindig toch inderdaad met Luther, ja. Want ik heb gezegd zo, hij zal afgereisd worden. Maar ik zal met hem wel afreizen. Met al zijn dwalingen. Maar dat was een gekende des Heren. Die heeft het beleefd. Ter helle moest ik varen. En daar is het gebeurd, de verlossing. Van voor de poorten van de hel wordt Gods kerk weggehaald. De verlossing in Christus. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij in het hart van zijn kind. Dan komt hij met al zijn liefde. En dan worden de zonden bedekt en verzoend. En de liefde Gods in het hart uitgestort. En weet je wat de liefde doet? Die gaat omhoog. Zonden trekken ons. Nee, de duivel trekt mij niet naar de hel. Zonden. De liefde gaat omhoog. En als de liefde Gods in ons hart is uitgestort, dan mogen die momenten er zijn. Dat als een ogenblik alles eronder ligt, het hart verheven wordt. Omhoog, omhoog. Door de luchten, door de wolken heen, door alles heen, dringt dan de liefde. En dringt van zijn hartebloed. Omhelst die middelaar Gods en der mens. Zwingt weg in zijn lijden en sterven. In die ene offerhand. Waardoor God de Vader bevredigd is. En uw ziel verlost wordt. Alleen de liefde gaat omhoog. Al het andere gaat naar beneden. De liefde is zo licht, zo licht, zo licht. Dringt door alles heen. Ja, tot hem die mijn ziel lief heeft. En wie daar in de liefde met Christus mag verkeren. Zijn geloofsarmpjes om hem mag leggen. Die moet de wereld loslaten. En die omarmt tevens Gods lieve kinderen, daarboven en hier beneden. En die wordt toch zoetjes aan, bedorven voor de wereld hier en nu. En die roept het wel eens uit, Heer, wat moet ik hier nog doen? Want hier kan mijn ziel geen voedsel vinden. Hier is het leven niet. Trek mij met uw eeuwige liefde daar. Waar gij zijt, o hooggeloofde Immanuel. Dat is de geestelijke mens. O, zegt hij vanmiddag. Man, ik ben alleen vlees. Ja, en toch geestelijke mens. En dan zal het zijn. Dan zal het zijn bij ogenblikken. Dat ik hem met David uitroep. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maar daar is het alleen maar omkomen. Daar kan ik niet in rust. En als er een waar Gods werk is verheerlijk, dan gaat de liefde toch weer de overhand krijgen. En dan wordt het toch weer hoog omhoog. Het hart naar boven. En dat zijn toch de oefeningen die God aan zijn kerk geeft. In het avondmaal ook heel bijzonder. De oefeningen als voorbereiding op die grote bruiloft daarboven. De oefeningen van het waarachtig geloof. Welke? Hoog. Omhoog. Het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware lieve leven loven. Is maar waar mijn Jezus zit. Nu en eeuwig. Amen.
We willen samen trachten te eindigen. Heren. Het avondmaal gehouden in de hemel. U houdt het daar met u. U schenkt ze die dierbare liefde. U trekt die zielen in uw gemeenschap. U voedt ze met uzelf. U bederft ze voor de wereld. Mogen wij van deze zaak ook niet alleen kennis nemen, maar ook deelgenoot worden. Heren. U heeft er willen spreken. O, dat op de kinderen en de ouderen, dat wij samen zullen gaan beseffen. Was dat nou maar die ene vrucht van de prediking van dit middaguur? Ik heb een ziel, ik heb een ziel, ik heb een ziel. Maar ene zorg, ene zorg, ene zorg. Hoe wordt mijn ziel gered voor een nimmer eindigende eeuwigheid? O, dan is hier geen voedsel meer te vinden. Dan komt er een walg, Heer, en dan komt er toch een walg door u gewekt van al datgene wat niet Christus is. Uw verzoening over onze zonde. En wil ons ook gedenken, die we weer een nieuwe week zijn binnengegaan, in al hetgeen wij ook deze week mogen doen. Kinderen, jongeren, wat dagen, niet naar school, ach. Heren, zouden ze nou eens hun knieën mogen buigen. Om u de Heren te zoeken dat ze toch iets gehoord hebben. Waardoor ze onrustig worden en zeggen, oh, dat mis ik nou. Dat zou een gezegende vakantie zijn. Wat krijgen ze dan werk? Wat krijgen ze dan werk? Werk met hun arme ziel voor de eeuwigheid. En ook de oudere Heren. Een nieuwe week weer binnen. Wilt u ons gedenken aan het werk wat wij hopen te doen. Bijzonder ook, Heren. Die in hun werk de tegenslagen moeten ervaren. Die ook de stille armoede kennen. armoede die anderen niet weten, maar die ze zelf wel beleven. Heer, in deze tijd waar aan de ene kant ontzettend veel welvaart is, die ons verbijstert en toch ook weer gebrek, wilt u ook ons allen dan daarin gedenken. En geef ook deze week, Heer, te mogen besteden in uw dienst, wat zou dat even groot zijn. En waar begint dat dan mee? Ach, Heer, daar begint het toch altijd mee dat wij niet in uw dienst zijn. En dat dat dan nood gaat worden. Wilt u zo nog werken onder ons en onder onze jeugd? Heer, en geven dat er nog vruchten gevonden mogen worden, die in het graf niet achterblijven, maar die meegaan in die grote eeuwigheid, naar uw grote heerlijkheid. Heer, bekeer ons dan. Zo zullen wij bekeerd zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van 66, het achtste vers. Kom, luister toe, gij Godsgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Vroeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Dat is het achtste vers van Psalm 66.
Legt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.